We openen Gods woord op twee plaatsen. Isaiah 42, de eerste vier versen. En Matthäus 3, de doop van de Heere Jezus, vers 13 tot en met 17. We lezen 42 erbij als achtergrond van vers 17 van Matthäus 3. Daar wordt vers 1 van Jesaja 42 aangehaald. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen. Of zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. En Matthäus 3. Vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zei tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Gemeente, we staan stil bij de hele geschiedenis van de doop van de Heer Jezus vanaf vers 13 tot en met 17. Ik herlees u alleen vers 15. Maar Jezus antwoordt aan Johannes en hij zegt tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. We letten op een drietal aandachtspunten. Allereerst, Jezus' doop is echt gebeurd. Als tweede, Jezus' doop vervult alle gerechtigheid. En als derde, Jezus' doop heeft twee getuigen. Dat zijn getuigen voor ons, maar ook getuigen voor de Heer Jezus zelf. Dus drie aandachtspunten. Allereerst, Jezus' doop is echt gebeurd. Als tweede, Jezus' doop vervult alle gerechtigheid. En als derde, Jezus' doop heeft twee getuigen. Gemeente, in bijzonder ook jullie jonge vrienden, hoe kan je zeker weten dat de Bijbel waar is? Of misschien iets specifieker, er komt een onchristelijke collega of vriend naar je toe en hij vraagt, waarom zou het nou echt gebeurd zijn, al die verhalen over de Heer Jezus? Hoe kan ik nou zeker weten dat betrouwbare gegevens zijn die ik vind daar in dat boek van jullie? Wat antwoord je dan? Probeer het eens in gedachten. Het misschien wat op het eerste gezicht onlogische antwoord wat je zou kunnen geven is dit. De evangeliën die zijn betrouwbaar en waar, omdat er details in staan die, nou ja, als het allemaal verzonnen was, had je die graag weggelaten. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die vrouwen bij de opstanding van de Heer Jezus. Vrouwen aandragen als getuigen van een bepaald feit, dat sloeg in die tijd helemaal nergens op. Vrouwen hadden ook niks te zeggen in een rechtszaal. En toch schreven de evangelisten het verhaal zo op. Juist vrouwen die het niet eens betrouwbaar maken, die worden aangedragen als getuigen dat Jezus echt is opgestaan. Daarom kan je weten dat het echt waar is, echt gebeurd. Er is niet aan gerommeld. De doop van de Heer Jezus is ook zo'n detail. Dat het juist werkelijk betrouwbaar maakt. Al die geschiedenissen die ons zijn overgeleverd. Was het verhaal van de Heer Jezus verzonnen uit de dikke duim van een of andere schrijver uit die tijd? dan had hij absoluut de doop van de Heer Jezus eruit gelaten. Dus als iemand dat vraagt, van hoe kan je dat nou weten? Nou, kijk maar naar de doop van de Heer Jezus. Want die maakt hem strikt genomen behoorlijk ongeloofwaardig. Denk maar mee gewoon rustig. Als je kijkt naar wat daar gebeurt. Hij is dan een redder blijkbaar. Nou, waarom heeft die redder dan die doop van de bekering en vergeving van zonden nodig? Want daar ging het wel over. Dat kan je ook zien in vers 6. Als mensen bij Johannes komen, belijden ze hun zonde en daarna worden ze gedoopt. Nou, waarom zou je in een verzonnen verhaal een redder opnemen die dus net als andere zondaren gedoopt moet worden? Hè? En als hij dan geen zondaar is, ja, dan hoeft hij toch ook niet gedoopt te worden, toch? Nou, deze lastigheid, die maakt deze geschiedenis juist echt betrouwbaar als historisch feit. Was het dus een verzinsel geweest, al die verhalen, dan had je dit absoluut weggelaten. Had het in geen schrijver opgekomen om dit op te nemen. Want het roept allerlei vragen op ten aanzien van wie Jezus eigenlijk is. Nou, geloofde zelfs bij mij op school, toen ik nog studeerde in Amsterdam, de meest vrijzinnige liberale docent, die de Bijbel alleen maar verscheurde als nou, onbetrouwbare gegevens. Maar de doop van Jezus, ja, die was echt, echt, echt gebeurd. Dat geloofden ze. Kon niet anders. Juist om deze problemen. Dus als iemand je vraagt, jonge vrienden, of ook als je eigen ongelovig hart vragen stelt bij, is het nou echt allemaal waar? Kan ik hier nu op vertrouwen wat hier wordt verteld? Tot mij. Dan is het antwoord ja. Er staan zoveel lastige dingen in dat het wel waar moet zijn. He, lastige dingen als die woorden van de Heer Jezus. Ik ben niet gekomen om vrede te maken, maar het zwaard. Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen man en vader. Nou ja, als je een goed verhaal wil vertellen over iemand die betrouwbaar is, dan ga je niet zulke dingen zeggen. Ook niet die vrouwen als opstandingsgetuigen. Nog veel minder de doop van de Heer Jezus. Had je het heel mooi kloppend en logisch gemaakt als een schitterend roman. Dus het is echt gebeurd. Kan niet anders. Juist omdat het zo veel vragen oproept. Maar goed, daar zitten we vanmorgen wel mee. Waarom moest de Heer Jezus, die zonder zonde was, toch gedoopt worden? Dat is niet alleen een vraag van ons, maar ook Johannes vanmorgen. Als je kijkt in vers 13, komt de Heer Jezus van Galilea naar de Jordaan, 100 kilometer aangelopen naar Johannes. En dan krijgt Johannes ook kortsluiting, net als wij. Johannes die probeert de Heer Jezus te weerhouden. Er staat weigeren hier, maar je mag het ook vertalen met weerhouden. En het staat in de Griekse tijd dat Johannes heel de tijd zegt nee. Hij houdt zo heel de tijd de Heer Jezus tegen. Dat kan niet. Hij begrijpt het niet wat er gebeurt. Hij zegt met zoveel woorden, ik heb het nodig dat u mij doopt. Ik moet niet door u gedoopt worden. Of u moet niet door mij gedoopt worden. Welke zonde wil u dan belijden? Waarvan moet u zich bekeren? Gemeente Johannes die beseft, als de Heer Jezus bij hem komt, dat hier iemand staat die helemaal zonder zonde is. En dat niet alleen, hij ziet dus dat hij een zeer rechtschapen mens is die bij hem komt, hè, volkomen, zeker. Maar dat niet alleen, als je in het Grieks kijkt, dan staat het woordje mij, of ik, zo mag je het ook vertalen, ik heb het nodig van u gedoopt te worden, maar mij staat met nadruk. Dus Johannes, die begrijpt nog iets als die voor de Heer Jezus staat. Moet u eens in gedachten dat ook doen. Moet u meegaan in gedachten naar de oevers van de Jordaan. Mag van mij gerust op 1,5 meter, dat geeft verder niet. Maar dan moet u eens in gedachten zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus gaan staan. Vanmorgen. En dan moet u eens net als Johannes, moet u zelf eens vergelijken met hem. Dat doet Johannes hier. Bij hem gaan staan. En u zelf vergelijken met Jezus. Dan is er als goed is, als u goed kijkt, is er maar één conclusie mogelijk. Als je de volmaaktheid zelf in de ogen kijkt, de meest rechtschapen Adam zoals God bedoelt, de zuivere rechtvaardige, is er maar één conclusie mogelijk, toch? Ik moet door u gedoopt worden. Johannes die kijkt vanmorgen verder dan de gemiddelde Israëliet. Hij ziet hier niet zijn achterneefje waar hij waarschijnlijk van alles over heeft gehoord, Jezus, in de verte nog familie. Maar hier komt een mens tot hem zonder zonde. En als Johannes de Heer Jezus aankijkt, dan is het als het ware alsof hij in een spiegel kijkt, waardoor hij beseft wie hij is. En daarom uitroept, ik, want het staat in het Grieks met nadruk, ik moet door u gedoopt worden. Hij ziet dus het lam van God dat volmaakt is, onbevlekt, onberispelijk. Terwijl hij, als hij dat lam aankijkt en doet het vanmorgen, beseft het in zijn ziel, ik ben wel onberispelijk. Ik ben wel onvolmaakt. Ik ben wel gebrekkig. Ziet u het vanmorgen? Als u vergelijkt met de Heer Jezus, zullen we dan vanmorgen, aan het begin van deze dienst, alvast neerbuigen naast Johannes, terwijl we hem aankijken en ons vergelijken en de conclusie trekken en het zeggen, ik moet er u gedoopt voor de Heer Jezus. Met die woorden van Psalm 51 die we zongen. Heer Jezus was mij geheel, dan zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op de aarde neerviel. Doe het alsjeblieft, want alles aan mij is gebrekkig en bevlekt, toch? Want wie is er als Jezus vanmorgen in scherpenis? Wie? Het maakt Johannes klein en nederig als hij dicht bij de Heer Jezus is en zichzelf vergelijkt. En dat doet Jezus' verschijning vandaag nog. Daarom kan je weten of je de Heer Jezus wel eens hebt ontmoet. Heel eenvoudig. Dat maakt je altijd klein en nederig. Altijd. Het kan zijn als je goed boek leest of de Bijbel onder de preek. Maar waar je Jezus ontmoet, daar gebeurt wat Johannes hier ook doet. Dan zie je zoveel in hem en je krijgt zoveel inzicht in jezelf, dat je gaat roepen, ik moet door u gedoopt worden, of was mij geheel, dan zal ik witter wezen. Dat ontdek je dan in het grote contrast. Jezus doop is echt gebeurd, maar hij vervult ook alle gerechtigheid. Dat is het tweede punt waar we op letten. Heer Jezus antwoordt Johannes, laat nu af. Je mag het ook zo zeggen, laat het nu gebeuren. Er ligt in het Grieks nadruk op het woordje nu. Het wil onderstrepen dat nu de tijd rijp is. Het kan ook zin spelen op Gods wil. Ik weet dat niet zeker. Sommige uitleggers zeggen dat. Dat het woordje nu wil zeggen alsof je de Heer Jezus Johannes wil laten aanvoelen. Het is nu wel echt Gods tijd, Johannes. Ik weet het niet. In ieder geval wil het Grieks onderstrepen dat het echt moet gebeuren en dat het onvermijdelijk is. En de Heer Jezus geeft Johannes niet al te veel toelichting, vraagt hem om hem te begrijpen. En daarom zegt hij met zoveel woorden, als je het vrij vertaalt, laten we het maar nu voor zo doen, Johannes. Het is nu gepast om op dit moment te dopen. En dan krijgen we de reden voor morgen. Daar waren we nog naar op zoek, hè? Waarom moest die zondeloze, waarom moest hij de doop van zondaars ondergaan? Dat wat het zo onlogisch maakt en ook een echt gebeurd feit maakt. Geeft Jezus de reden, het past ons om zo alle gerechtigheid te vervullen. Dat is de reden voor zijn doop. En nou, omdat het hele rijke begrippen zijn, wordt het even wat moeilijker. Dus dan hoop ik dat u probeert dat een beetje te volgen, wat dat woordje gerechtigheid en vervullen in dit verband betekent. Want het is nog niet zo eenvoudig. Ik hoop dat u weet dat dat woordje gerechtigheid vaak wijst op het volmaakte leven van de Heer Jezus. Dat hoop ik dat u dat inmiddels wel begrijpt, dat dat woordje daar vaak op wijst. En gerechtigheid heeft dan te maken met gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid van de Heer Jezus aan de wil van God. Nu gaat het hier, als Jezus het heeft over het woordje gerechtigheid, echt over gehoorzaamheid aan Gods wil. Dat mag u even vasthouden. Maar welke wil van God? Kijk, u vraagt dan misschien, zijn er dan meerdere willen? Ja, er zijn meerdere willen van God. In het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament zijn er, als je het heel simpel zegt, twee willen van God geopenbaard. De ene is zijn gebiedende wil, de andere is zijn reddende wil. De ene is zijn eisende wil, we zouden ook kunnen zeggen zijn wet, hè, zoals die ons verplicht om een zuiver leven te leven. En die andere wil is zijn schenkende, gevende wil. Nou, de Heer Jezus in zijn leven gehoorzaamde, volmaakt die eisende of gebiedende wil van God, zijn wet. Dat is duidelijk, dat weten wij, hoop ik. Hij deed wat iedereen moest doen. Hij leefde het perfecte leven, wat wij God verschuldigd zijn en verplicht zijn, vlekkeloos. We zouden allemaal de perfecte moeder moeten zijn, de perfecte vader, het perfecte kind, de perfecte leerling, de perfecte collega, de perfecte opa en oma, de perfecte kerkenraad, de perfecte proponent, allemaal perfect. Dat zou moeten. En niemand is dat. Dat is onze rampzalige toestand. Daarom dreigt er voor iedereen veroordeling. Vanwege die gebiedende en die eisende wil die van ons vraagt dat we hem goed genoeg gehoorzamen. Wat niemand doet. Maar nu komt het. Juist omdat niemand Gods volmaakte wil kan gehoorzamen. Die vraagt dat wij dus zuiver leven. Was God zeer bewogen. Daar zongen we van in die lofzang van Zacharias. Hij was bewogen over die rampzalige toestand en toen bedacht hij een plan. Hij wilde redden. Daar komt die tweede wil in beeld. Hoort u het? God wilde redden en daarom bedacht hij een reddingsplan. Een reddingsplan waarin God een weg voorzag voor zondaren, zodat ze gered zouden kunnen worden van die veroordeling, omdat niemand meer goed genoeg luistert naar die eisende en gebiedende wil, de wet. Niemand. Dus er kwam zijn reddende wil te hulp. Kinderen, jullie weten hopelijk wel wie die redder is, hè, in dat reddingsplan. Toch? Het is Jezus. Tuurlijk, het is de Heer Jezus. Nou, in het Oude Testament, wat de Joden op dit moment alleen hebben, heeft God het heel vaak laten zien wat het reddingsplan is. Heeft hij dat bekendgemaakt? Aan Adam al. Aan Adam begon hij al zijn reddende wil bekend te maken. Ik zal vijandschap zetten. Hoor je het? Dat wil God. Ik zal die kop vermorzelen. Even later Abraham, er komt zaad en daardoor zal heel de aarde gezegend worden. Dus die vloek die los is gebarsten sinds Genesis 3, die zal dan weggedaan worden. En even later zag David het ook, er komt een koning. Nou, die gaat het helemaal doen. Die komt een troon vestigen, waardoor er een wereldwijd vrederijk komt. En dat zag Jesaja ook, de Messias enzovoort. Daar zie je allerlei beloften die God geeft in het Oude Testament om zijn reddende wil bekend te maken. Zijn reddingsplan. En hij vertelde over de redder die zou komen. Even terug naar onze tekst. Gerechtigheid gaat hier inderdaad over gehoorzaamheid aan Gods wil. Nog een keer. Maar welke wil? Er staat ons, als ik even een hint mag geven. Kijk maar. Dus het kan hier nooit gaan over die volmaakte wetsvervulling. Want Johannes die heeft er part nog deel aan. Jezus zegt hier, laat ons, Johannes, jij en ik de gerechtigheid vervullen. Dat kan niet gaan over die volmaakte wetsvervulling. Dat kan Johannes niet. Johannes is een zondaar, net als wij. Het gaat vanmorgen hier bij dat woordje gerechtigheid over gehoorzaamheid aan die reddende wil van God, zoals bekendgemaakt in heel het Oude Testament. Die belofte. En het woordje vervullen betekent bij Matthäus ook precies dat. Vervullen van beloften uit het Oude Testament. Altijd. Dan ga ik het even nog een keer in één zin zeggen, dat u het nog een beetje kan volgen. De Heer Jezus zegt dus met die woorden gerechtigheid en vervullen eigenlijk dit tegen Johannes. Johannes, jij en ik, wij allebei moeten gehoorzamen aan Gods reddende wil. Zodat Gods reddingsplan vervuld wordt zoals bekendgemaakt in het Oude Testament en al die beloften. We hebben allebei daarin een taak, Johannes. Denk daar eens aan. Jij zou de voorloper zijn, de Messias, die hier het stokje van de Messias die hier het stokje aan mij overdraagt. En ik zou in dat reddingsplan de Messias zijn. En zo vervullen wij allebei met onze taak de gerechtigheid. Gehoorzamen wij aan die wil van God. Ziet u het een beetje voor u? En natuurlijk, gelukkig, als de Heer Jezus zegt, laten wij samen hier die gerechtigheid vervullen, betekent dat voor hem dat hij volmaakt zal gehoorzamen. In zijn leven, 24/7, aan Gods wet. aan die eisende en gebiedende wil. Maar het gaat hier dus over het uitrollen van de reddende wil. Jezus komt hier tot Johannes om zijn taak te aanvaarden. Dat betekent de doop ten diepste van de Heer Jezus. Door zich te laten dopen, geeft hij gehoor aan zijn opdracht, zoals het Oude Testament dat vertelt. Ondanks het oordeel van God dat daaraan vastzat. Want dat hoort er ondertussen wel bij dit heilige moment in het leven van de Heer Jezus, als de Heer Jezus zijn werk op zich neemt. Het oordeel. Want wat gebeurde er, gemeente, toen de Heer Jezus hier op die plaats van zondaren in de Jordaan wordt ondergedompeld? Hij die geen zonde heeft, die geen afwassing nodig heeft. Wat gebeurde er? In één woord, het is een lastig woord, is dat eigenlijk identificatie, zo noemen we dat. Wat hier gebeurt is dat de Heer Jezus, wanneer hij zich laat dopen en onderdompelen, dat hij zichzelf helemaal verenigt met het zondige volk dat daar ook onderging. Daarom wilde hij gedoopt worden. Het is voor hem een daad van eenwording met die zondaars en alle zonden van hen. Zodat je als het ware van een afstand geen verschil meer ziet. Als je letterlijk een bovenaanzicht zou hebben, dan zie je dat terwijl die anderen gedoopt worden, Jezus ertussen loopt en je ziet eigenlijk alleen maar zondaar. Dat gebeurt er eigenlijk. Hij wordt helemaal één met het zondige volk. En zo wordt de zonderloze zondaar. Kijk maar. De Heer Jezus daalt af in het zondevel van het Joodse volk. De zonderloze gaat kopje onder. Hij begint zijn taak als redder op dat moment. En wat dat betekent voor hem is daar, terwijl hij één met hen is, als een spons worden. Om al die zonden van het volk die daar beleden en afgewassen waren, op zich te nemen, vol te zuigen. Of je mag het ook zien als een, hij wordt als het ware een grote magneet die alle zondevel aantrekt en vanaf dat moment de ongerechtigheid van het volk begint te dragen. Dat gebeurt hier als Jezus zijn taak aanvaardt en zijn werk begint. Hij wordt dan als volmaakte vuil, als reine onrein, als zuivere wordt hij bevlekt, plaatsvervangend, zodat hij zijn naam zal waarmaken. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zodat ook vervuld wordt wat Jesaja 53 zei. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat doet hij vanaf hier, nu, als hij zich verenigt. Of anders gezegd met Jesaja 53, hij wordt onder de overtreders geteld vanaf dit moment. Ziet u wat er gebeurt? Daarvoor kwam de Heer Jezus 100 kilometer aanlopen. Daarvoor overtuigde hij Johannes om het nu te laten gebeuren. Daarom ging hij kopje onder in de Jordaan, om zich zo te verenigen met dat zondige volk, om het onmogelijke te doen, het dragen van de ongerechtigheid. Want dat was het onmogelijke. Niemand hier in Scherpenissen kan de straf op de zonde dragen. Niemand. Niemand kan bestaan in Gods oordeel. Geen mens. En om dat onmogelijke werk te doen, kwam de Heer Jezus nota bene 100 kilometer aanlopen van Galilea naar de Jordaan. Want hij was zeer gewillig om dat te gaan doen wat geen mens kan doen. Met de dodelijke gevolgen erbij van Gods oordeel. Komt hij 100 kilometer voor aanlopen. Ziet u hoe wonderlijk het is wat de Heer Jezus hier doet. Dat hij zich juist hier graag gedoopt wil laten worden om verenigd te worden met zondaren. En ziet u ook hoe bodemloos zijn liefde is hier in deze daad. Want wanneer hij zich verenigt, dan verenigt hij zich ook met het bodemloze oordeel over al die zonden van God. Hij zegt ermee, ik accepteer het. De zonde met het oordeel. Jezus' doop is zijn persoonlijke instemming om plaatsvervangend de genadeloze wegwerping in de buitenste duisternis te ondergaan. Dan kwam die 100 kilometer verlopen, wilde die Johannes graag verovertuigen. Het is toch om stil van te worden. Ik bedoel, je zou je toch nooit laten dopen als dat je doodvonnis was. Zonder enige hoop op genade. Zonder enige hoop op uitkomst. Voor hem niet. Johannes, laat het nu gebeuren. Want ik wil het graag één worden. Dragen. De Heer Jezus aanvaardt hier van harte. Niet alleen het dragen van de zonde. Maar ook het oordeel. Zodat alle gerechtigheid die reddende wil van God in het Oude Testament vervuld zou worden. Zo groot is zijn gewilligheid. Zo groot is zijn bereidwilligheid van hart. En daalt de Heer Jezus af in het riool van onze nood en onze ellende. En als een spons neemt hij alles op zich. Alles. En wat gebeurt er op dat moment? Dan wordt al het doopwater schoon, hè? Als de Heer Jezus al die zonden absorbeert, dan wordt doopwater schoon. Ik bedoel eerbiedig, maar de Heer Jezus is hier als het ware als een filter. Die alles zuiver schoon maakt. En hij wordt heel vuil. Zodat iedere gedoopte zondaar vanmorgen, levenslang, die één is met hem, net zo zuiver schoon is. Geen veroordeling, nooit meer. Die draagt hij. Geen straf, die neemt hij. We zijn vanmorgen allemaal rein, allemaal afgewassen, allemaal onbevlekt, die één zijn met Jezus. De Heer Jezus die komt weer boven, nadat hij gedoopt is. Dan staat hij even later op de oever van de Jordaan. En iedere stap die hij vanaf dat moment zet, die zet hij namens dat zondige volk. Nu hij één is met zijn volk, dan zal hij voor zijn volk de weg gaan banen tot de zaligheid. Hij zal Israël gaan vertegenwoordigen als de ware Israëliet om alles goed te maken waar zij faalden. Wij hebben dat niet op kunnen pikken, maar dan zou je Matthäus vanaf het begin moeten lezen. Dan zie je dat Matthäus dat heel duidelijk wil laten zien. Hier staat de ware Israëliet. Houdt hij al voorsorteren met het geslachtsregister. Nou, even later moet de Heer Jezus vluchten naar Egypte, net als Israël, Jacob. En even later komt daar de engel des Heren die het volk uitleidt. Is ook al gebeurd met de Heer Jezus. Hij is uitgeleid uit Egypte. Toen klonken die woorden, de Zoon. En nu hier, in deze geschiedenis, gaat de ware Israëliet, die de levensgeschiedenis van zijn volk helemaal overdoet, hier gaat hij ook door de Rode Zee, de doop. Dan komt hij aan de andere kant, komt hij. Dat zien we zo in de woestijn, hè. En hoe ging dat daar in het leven van Israël toen, het oude Israël, toen ze door de Rode Zee gingen? Duurde niet lang, hè? Ongeloof, afgoderij, verbondsbreuk, mopperen. Precies onze levensgeschiedenis, toch? Toch? Precies onze levensgeschiedenis. Niet bij Jezus, als je doorleest in hoofdstuk 4, ziet dat de ware Israëliet de woestijn in gaat. Wordt hij 40 dagen getest door de duivel. En hij staat. Hij verbreekt het verbond nooit. Hij is de ware Israëliet die de levensgeschiedenis van zijn volk heerlijk overdoet, maar dan vlekkeloos. Zo brengt hij zijn volk tot de veilige bestemming, als vertegenwoordiger. En de zaligheid. Dat doet hij hier ook. Ook uw levensgeschiedenis, ook de mijne vanmorgen, want dat is nodig. Ja, voor wie één met hem is. Weet u hoe u het zeker kunt weten dat de Heer Jezus dat graag wil? Niet alleen die ene taak van het dragen van de ongerechtigheid met zon, met het oordeel, maar ook die levensgeschiedenis vlekkeloos overdoen, dat is ook nodig. Weet u hoe je nou kan zeker weten dat hij dat wil, gemeente? Heel eenvoudig wat je hier ziet in de geschiedenis. Tuurlijk wil de Heer Jezus dat. Hij wil graag met zondaars te maken hebben. Want dat is werkelijk onmogelijk te ontkennen. Als je nu kijkt naar wat hier gebeurt. Dat kan niet.
Hij laat zich hier, de Heer Jezus, ter plaats van zondaren onderdompelen. Hij wil helemaal één met hen worden. Dat betekent toch dat hij graag met zondaars van toen heb en te maken wil hebben. En dan nog eens, hè. Hij kwam er 100 kilometer voor lopen. Vervolgens verplicht hij Johannes om hem onder te dompelen. Als rampzalig voorspel op het ondergedompeld worden in Gods oordeel. Nou, dan wil hij toch wel. Dat kan toch niet anders. Dat hij dat er voor over hebt. Dat hij zo graag wil. En daarbij, de Heer Jezus is gisteren, heden, tot een eeuwigheid dezelfde. Wat hij vandaag nog met zondaars één worden, ook afgedwaalde kinderen van God, die iedere keer weer in de modder duiken. Hij wil met kinderen, catechizanten, ouderen die de moed al hebben opgegeven en denken veel te oud en veel te koud. Hij wil dolgraag met zondaars van doen hebben. Kijk nog eens een keer wat hij doet als hij ondergaat en zich verenigt met het zondige volk. Dan is het toch een vriend van zondaren die graag hun heil zoekt. Onmogelijk te ontkennen. Onmogelijk. Er is geen plek voor ongeloof. Onmogelijk. Dit is zeker. Hij verenigt zich. Identificatie. Niets te vuil. Niets te vuil. We gaan naar het derde punt. Twee getuigen heeft Jezus dood. Zo heeft de Heer Jezus zijn opdracht inmiddels aanvaard. Hij gehoorzaamt om onder overtreders geteld te worden en hun ongerechtigheden te gaan dragen. Het oordeel erbij. En nou gebeurt er iets. In vers 16. En zie, de hemelen voor de Heer Jezus geopend. De passieve vorm wijst erop dat God dat doet. Hij schuift als het ware de hemel als een gordijn een beetje open. En daalt de geest neer op de Heer Jezus. Moet u goed opletten wat er eigenlijk gebeurt. Nog een keer. Nu de Heer Jezus zijn opdracht, zijn taak omarmt en zich verenigt met zondaren en hun zonde begint te dragen, nu gaat de hemel open. Dat is raar. Toch? Je zou zeggen, nu is de hemel klaar met de Heer Jezus. Nu gaat de hemel dicht. Toch? Hoe kan de grootste zondaar, die spons, hoe kan daar nou de hemel voor opengaan? Het tegenovergestelde zou moeten gebeuren. Maar de hemel gaat open. Voor hen die zich heeft eengemaakt met zondaren. En daar blijft het niet bij. De Heilige Geest daalt op Jezus. En straks klinkt de stem uit de hemel, de tweede getuige: dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Er zit iets in van goedkeuring. Weet u wat dit op zijn minst betekent, gemeente? Alle deuren van Gods kant openstaan voor zondaren. Kijk maar. De zoon verenigt zich met zondaren om ze te redden. En dan gaat de hemel juist open. En dan daalt de Heilige Geest af op de Heer Jezus om hem te bekrachtigen in zijn reddingswerk naar zijn menselijke natuur. Waarmee de Geest een duidelijk getuigenis geeft aan ons allemaal: het heeft mijn instemming. En dan spreekt de Vader daarna direct zijn goedkeuring uit over deze redder. De grootste zondaar. Ziet u het? Alle deuren staan van Gods kant open. God drie enig stemt ermee in. Daar hoeft ook niemand een seconde aan te twijfelen. Geen ruimte voor ongeloof. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Hier heb je er twee. De Geest en de Vader. Het is niet alleen onomstotelijk vast dat de Heer Jezus graag redt en zich verenigt met zondaren en graag met u van doen wil hebben. Dat niet alleen, maar ook de Heilige Geest en de Vader. Ziet u het? De Geest die neerdaalt op de Heer Jezus. De Vader die zijn goedkeuring uitspreekt. Ziet u het? God drie enig zegt ja. Ja, een warm welkom voor de grootste van de zondaren. Alle deuren staan open. Alle deuren staan open van Gods kant. En als de Geest zich vanmorgen dan niet terugschrikt, gemeente, om op hem te dalen die zich verenigt met zondaren, dan is het toch evangelie. dat de geest vanmorgen zeker niet terug zal schrikken om neer te dalen op zondaren in Scherpenisse. En in hun hart te gaan wonen en werken en hun leven te vernieuwen. Tuurlijk, dat doet hij altijd. Als hij komt, zit hij de bol op zijn kop. Zeker. Maar ziet u dan niet hier de bereidwilligheid van de geest? Roep hem dan aan en zeg dan, kom Schepper Geest, doorwaai mijn hoofd. Maak alles nieuw, vernieuw in mij een vaste geest. Toch? Kijk eens hoe gewillig hij is. Hij daalt uit de hemel op de grootste van de zondaren. Dan zeker ook op iemand die scherpen is. En dan nog iets. Nog iets. Het kan ook niet anders dat wie vanmorgen de Heer Jezus verkiest als redder en koning, of al heeft verkozen, dat die vaders goedkeuring heeft. Dat werd geroepen uit de hemel, hè? Mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, hier, als redder, die zijn taak aanvaardt. Vader roept hier naar alle toeschouwers. Hij zegt hier, deze, hij wijst zijn zoon aan. Hij wijst hem voor ons allemaal aan. Hij roept in deze woorden naar alle toeschouwers. Het heeft mijn goedkeuring als u gebruik van hem maakt. Want zo heb ik hier een welbehagen in hem, als redder. Vader zegt hier, als hij zijn zoon aanwijst, deze, dat heeft mijn goedkeuring als u hem net als mij goedkeurt, als redder en aanvaardt. Dat u gebruik van hem maakt. En hij zegt daarmee, het is dus duidelijk dat alle vormen van jezelf proberen te redden, dan ook natuurlijk zijn afkeuring heeft. Kijk, deze is mijn geliefde zoon, ziet u het? De redder, die zijn taak aanvaardt voor zondaren. Vader zegt hier, jezelf redden, dat heeft mijn afkeuring. Maar nog iets. Er staat hier de gezalfde redder op de oever en vader wijst hem aan. Zijn geliefde. Zijn geliefde. Wat u vanmorgen van de Heer Jezus vindt als redder en koning, dat is niet vrijblijvend. Als vader hem aanwijst, en dat doet hij iedere keer in het evangelie, dan doet hij dat zodat u hem zou goedkeuren en verkiezen voor uzelf als redder. En dat u daarbij gelijk afziet van alle andere opties om uzelf te redden. Deze is mijn geliefde zoon. Dus die waardering van de Heer Jezus vanmorgen is niet neutraal, is niet om het even. Of u waardeert hem en u verkiest hem en u zegt, ja vader, zoals u hem goedkeurt, keurt ik hem ook. Goed. Of u wijst hem af en u keurt hem af met de verzekering dat vader u ook afkeurt. En dat is levensgevaarlijk. Want met die woorden, mijn geliefde zoon, wilt de Heer ons ook nog aan iets anders laten denken. Dan wordt het even iets lastiger, dan moet u maar meedenken. Want die woorden die klonken ook in het Oude Testament. Daar moeten wij aan denken. Net als die Joden daar, die hadden die associatie te pakken. Die geliefde zoon doet ook denken aan die geschiedenis uit Genesis 22. God zegt tegen Abraham, neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt, hoort u het? Isaac, neem hem mee om te offeren naar de berg die ik zal wijzen. Hoort u de overeenkomst? Je mag vers 17 ook zo vertalen. Dit is mijn zoon, die ik lief heb. En dan Genesis, hè? Uw zoon, uw enige, die u lief hebt. De vader laat hier aan heel de wereld klinken wie zijn zoon is voor hem. Hij is zijn Isaac, die hij bereid is om straks te offeren op Golgotha, op de berg. Dat laten hier de omstanders ook weten als hij zijn zoon aanwijst. Hij heeft zijn goedkeuring, zijn geliefde, die hij zal offeren. En nu de vraag, Denk u eens in, gemeente. Wat als u zijn enige, die hij lief heeft, in wie hij al zijn welbehagen heeft, veracht en verwerpt? Wat als hij vanmorgen wordt afgekeurd en afgewezen door u of door mij? Hoe onvoorstelbaar diep moet dat vaders hart kwetsen? Beseft u dat, gemeente? Nog een keer, hè? Vader die zegt tot de hele wereld: dit is mijn geliefde zoon, deze, in wie ik al mijn vreugde heb. Zo mag je het ook vertalen, vreugde. Goedkeuring, vreugde, aangenaam. Wat als je hem, die vader lief heeft, in wie hij al zijn vreugde heeft, afwijst? Dat kan toch niet anders zijn dan dat je dan speelt met het vuur van vaders gekwetste liefde. Het is zijn geliefde die hij hier aanwijst. Ik zal hem offeren. Ik keur hem goed. Keurt u hem ook goed? Als u hem niet goedkeurt, gemeente, dan is dat spelen met de liefde van vader die hij uitspreekt tot zijn geliefde. Spelen met het vuur van zijn gekwetste liefde. Beseft u dat? Deze is mijn geliefde. Hij heeft mijn goedkeuring. Scherpenissen heeft de Heer Jezus uw goedkeuring om uw redder te zijn. Want dat wil hij persoonlijk. U moet hem goedkeuren. U moet hem accepteren als redder die vader aanwijst. Dat moet. Anders speelt u met het vuur van vaders liefde. Dat als dat gekwetst wordt, voor eeuwig een oordeel op u laat dat alleen maar kerkmensen hebben. De gekwetste liefde van vader. Omdat u zijn geliefde bedankte en afwees. Beseft u dat? Als iemand je kind een klap voor zijn hoofd geeft, dan word je toch kwaad? Als er een zwaard door de ziel van Maria gaat als Christus wordt gekruisigd. Wat doet het dan met vaders hart als u zijn zoon niet aanneemt en accepteert als redder, terwijl hij dat wil zijn? Deze is mijn geliefde. Neemt u hem aan? Dat is niet met even. We gaan afronden. Kijk nog één keer naar de Heer Jezus, want hij heeft ook twee getuigen. Niet alleen wij. Wij hebben twee getuigen die eigenlijk zeggen: God die enig zet alle deuren open. De hemel gaat open voor de grootste zondaar, de geest. Vader stemt. Maar nu krijgt de Heer Jezus ook twee getuigen. Ik wil er heel kort bij stilstaan. Voor hem betekent dat vers 17 op zijn minst dat hij beseft. Dat hebben we niet gelezen, dat mag je thuis doen, Psalm 2. Dat hij die koning is op Psalm 2. Hij weet dat die geest op hem komt. Nu als mens. Dat hij Messias is. Dat weet hij ook. Maar hij weet als mens nu nog iets. Veel beter als ooit tevoren. Als mens. Dat is ontzaggelijk. Isaiah 42 vers 1 staat het namelijk. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel al mijn welbehagen heb. Hoor je de overeenkomst? Door deze woorden uit de hemelgemeente weet de Heer Jezus beter als ooit tevoren wie hij is en wat zijn lotsbestemming zal zijn. Hij is de leidende knecht. Zijn levenslot, zijn levenseinde is lijden. Zij weet nu met het volle bewustzijn dat deze woorden vervuld zullen worden als mens. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mijn baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Hij weet nu ook met het volle bewustzijn sinds deze stem uit de hemel. Dat hij verwond zal worden om onze overtredingen. Dat hij verbrijzeld zal worden om onze ongerechtigheid. Dat hij verdrukt zal worden als de betaling geëist wordt. En dat hij als een lam ter slachting geleid zal worden. Jezus weet dat nu als mens met zijn volle bewustzijn. Zijn bestemming is het onvermijdelijke vloekhout. En vanaf dit moment staat voor hem als mens glashelder voor ogen dat alles iedere dag, het kruis, het huiveringwekkende, steeds dichterbij komt. De plaats waar alle deuren van Gods kant voor hem op slot zullen gaan. Dat weet hij. De hel. Zou de Heer Jezus na deze twee getuigen nog hebben kunnen lachen? Kijk, het is heel wat om te lijden. Maar het is helemaal wat als je daar 3 jaar voor klaargemaakt moet worden. Het is heel wat om verschrikkelijk gemarteld te worden. Maar het is helemaal ondraaglijk wat als je daar 3 jaar lang iedere dag voor klaargemaakt moet worden. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar men zegt dat martelingen bijna net zo erg in de verbeelding kunnen zijn als dat ze het echt bij je doen. Ik kijk niet van die vieze films, maar dan kan je dat zien. Hè? Dan zie je hoe mensen helemaal stuk worden gemaakt door angst. Zullen we met dat beeld naar huis gaan? Jezus heeft zijn taak aanvaard. Hij heeft daarmee de zekerheid dat hij nu wordt klaargemaakt iedere dag voor het helse lijden. En nu zet hij iedere stap naar dat helse lijden in het volle bewustzijn van die martelingen die daar zullen komen. Iedere stap. Is hij dan niet de allergrootste held die de wereld ooit heeft gekend? Stap voor stap zal hij in het volle bewustzijn naar die plaats gaan waar alle deuren voor eeuwig op slot gaan. Wat een liefde moet er bij iedere stap in zijn hart geleefd hebben. Om iedere stap toch te zetten. Toch wel naar het onvermijdelijke, sinistere, doodlopende einde. Naar de plaats waarbij de gedachten van de helden rillingen over je rug gaan. En iedere stap vanaf vandaag zet hij. Zullen we zo eens rustig doorlezen. En iedere meter, iedere minuut die de Heer Jezus in dit bewustzijn leeft, overdenken. En de liefde die hij bewijst, de gewilligheid. Zullen we die liefde indrinken? Hij volhardt tot het bittere einde. Uit liefde voor zijn volk.